gaat luisteren naar een bijbelstudie van gemeente Ebenezer in Rotterdam, getiteld Verwarrend Doelgericht. De studie krijgt als ondertitel mee, Geleid door Gods Geest of Verwarrend Doelgericht. Er wordt ingegaan op de gemeentegroeimodellen, zoals deze toegepast worden door Bill Hybels en Rick Warren. Warren is de schrijver van onder andere Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven. U krijgt uitgebreide informatie over opzet en achtergronden van deze groeimodellen. Bij de bijbelstudie hoort een tekstboek. U gaat luisteren naar Verwarrend Doelgericht 2, verzorgd door Date Gorter.
Verwarrend Doelgericht, en dat is naar aanleiding van twee verschenen boeken van een Amerikaan, Rick Warren. De boeken Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven. En vanavond willen we voor de tweede keer daarnaar gaan kijken. En dat is vanavond wat meer kijkend naar de achtergronden. Waar komt het vandaan? Wat voor zaken zitten erachter? En ik denk dat het goed is om aan de hand van de tekst die u voor u heeft, een tekst van een bladzij of 6,5 denk ik, plus 1 bijlage, u krijgt straks nog een bijlage, willen we daarna gaan kijken. En ik denk dat het goed is om allereerst met elkaar deze avond te beginnen met gebed, waarna ik een stukje zal lezen met u uit Gods woord. Vader, we danken u dat we hier vanavond zo bij elkaar kunnen zijn als groep om te studeren, Vader, om te onderzoeken wat er achter ontwikkelingen, geestelijke ontwikkelingen zitten die zich ook in ons land aandienen. Vader, gemeentevorming, gemeentegroei. Vader, en we zijn ook bewust dat we altijd iets van een woord nodig hebben om te ontdekken wat achter zaken zit. En dank u wel, Vader, dat u ons ook wijsheid wil geven en inzicht. En gedachten, Heer, om datgene door te geven wat nodig is. Om aan te tonen wat eigenlijk ontmaskerd moet worden, Vader. We danken u dat u ons daartoe als het belangrijkste instrument uw woord geeft. En dank u wel, Vader, dat we zo vanavond deze avond aan u mogen opdragen. Wil ons leiden in alle opzichten en geeft u de rust in en om ons heen. Dat we dat kunnen verstaan vanuit uw woord, toetsend wat zich aandient, Heer. En dank u wel dat u ons waakzaam doet zijn in deze tijd. Heer, we danken u daarvoor. In Christus Jezus' naam. Amen. Ik wilde graag met u lezen een stukje uit Gods woord. Dat is een stukje uit Efeze 6. En dat is een stukje waarin de apostel Paulus spreekt over de wapenrusting. En ik lees u voor uit de concordante tekst, zoals we die hebben. Efeze 6, iets dat we dagelijks nodig hebben. De wapenrusting. En ik lees hem nu vanaf vers 10. En er staat, voor het overige, mijn broeders, wordt krachtig gemaakt in de Heer en in de macht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan, opdat jullie stand kunnen houden tegen de strategieën van de tegenwerker. Nou, dat is wel ook een stukje zin wat u mag onderstrepen, zeker in verband met vanavond, de strategieën van de tegenwerker. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar stand houden. Tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van boosheid te midden van de hemelingen. Neemt derhalve de hele wapenrusting van God op, opdat jullie in staat gesteld zouden worden te weerstaan in de boze dag, en dit alles verricht hebbend te staan. Staat dan jullie lenden omgord met waarheid, en aangedaan hebbend het pantser van de gerechtigheid en de voeten onderbonden met de bereidheid van het evangelie van de vrede, in alles opnemend het langschild van het geloof, waarmee jullie alle vlammende pijlen van de boze zullen kunnen blussen. En ontvangt de helm van de redding en het zwaard van de geest, dat is Gods uitspraak. Bij ieder gebed en iedere smeekbede biddend, bij iedere gelegenheid in de geest, daartoe ook waakzaam zijnd, met alle vasthoudendheid en iedere smeekbede aangaande alle heiligen, ook voor mij, opdat mij het woord gegeven worden bij het openen van mijn mond, in vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik gezant ben in een keten, opdat ik daarin vrijmoedig zal zijn, zoals ik gebonden ben te spreken. Tot zover het stukje uit Efeze 6, de wapenrusting Gods. Iets dat we nodig hebben in deze tijd en wat ongelooflijk belangrijk is. Paulus spreekt niet voor niets over de geestelijke boosheden te midden van de hemelingen. Hij spreekt niet voor niets over de boze dag. En we hebben die wapenrusting nodig om te kunnen weerstaan. En aan de andere kant is het ook nodig om te toetsen aan Gods woord wat zich aandient. En dat willen we doen. En we zijn bezig met elkaar nu voor de tweede avond. En het onderwerp is verwarrend doelgericht. Er zijn twee boeken verschenen. Doelgerichte gemeente, doelgericht leven. Beide geschreven door Rick Warren. En hij staat een heel nieuw model voor, zou je kunnen zeggen. Een heel nieuw model voor van gemeente zijn. En waar komt dat nu vandaan? Komt dat nu zomaar iets? Is dat iets wat Rick Warren zelf heeft ontworpen? Dat model? Is dat iets waarvoor hij zelf een aantal principes heeft bedacht? Misschien vanuit Gods woord? Misschien van andere leraren of mensen geleerd? En ik denk dat het goed is om vanavond naar aanleiding van deze boeken naar die achtergronden te kijken. En wat met name mensen opmerken die deze zaken al langer onderzocht hebben, want het is een beweging die, ja, Rick Warren is zelf met zijn gemeente begonnen in 1979, toen hij van zijn theologische opleiding afkwam. En hij een gemeente startte in ergens in Californië. En hij zat daar ook in de buurt van mensen die we ook kennen. Robert Schuller en anderen. Robert Schuller kent u wel van de uitzendingen Hour of Power. Hè, vanuit zijn enorme Crystal Cathedral in Amerika. Nou, die heeft ook een enorme groeibeweging veroorzaakt, zou je kunnen zeggen. En hij is ook een van de pijlers, zou je kunnen zeggen, van die hele gemeentegroeibeweging. En dat geldt evenzeer voor iemand als Bill Hybels. Misschien heeft u wel eens gehoord van het Willow Creek model, wat door sommige gemeenten in Nederland ook wordt toegepast. Nou, dat is ook een bepaald model van gemeente zijn, wat erg gericht is op groei. En dat zie je ook bij Rick Warren. En hij heeft in een eigenlijk vrij korte tijd, we spreken dan over een periode van 25 jaar, heeft zijn manier van gemeente zijn inderdaad een spectaculaire groei doorgemaakt. Duizenden en duizenden mensen die bezoeken zijn diensten. En als je op foto's het enorme appartementencomplex zou zien waar zijn kerk, zijn gemeente gevestigd is in Amerika, dan ben je gelijk onder de indruk, want het is enorm. Die aantallen die imponeren je wel een beetje. Maar wat is nu de gedachte die erachter zit? En dan, als je dat gaat onderzoeken, dan kom je in een wat, dan moet je toch naar een wat groter verband gaan kijken. En in feite heeft het iets te maken wat ook een bepaald principe van management. Hè, hij gebruikt management technieken, hij gebruikt marketing technieken. Dus hij doet onderzoek bij de bevolking, wat zijn de behoeften van de bevolking. En ik wil daar met mijn gemeente, met mijn kerk op aansluiten. En zo mensen binnenhalen. En hij geeft in zijn boek aan dat zijn doel is mensen voor Jezus Christus te winnen. En op zich, als je die boeken leest, op het eerste gezicht, lijkt het allemaal ook heel mooi en heel prachtig. Alleen als je gaat kijken naar het grotere verband, dan ontdek je dat bepaalde principes niet alleen in zijn gemeentegroeimethodes worden toegepast, maar dat die ook worden toegepast bijvoorbeeld in het onderwijs. En in de economie, in het bedrijfsleven. We gaan maar even met elkaar lezen op bladzijde 7 van onze tekst. En dan ziet u staan op de uitkomst gebaseerd onderwijs. In de wereld van vandaag speelt onderwijs, dat op de uitkomst gebaseerd is, een belangrijke rol. Wat wil dat zeggen? Je wilt naar een bepaalde uitkomst toewerken. Je wilt naar een bepaald doel, een bepaalde uitkomst toewerken. En op weg naar die uitkomst toe zet je allerlei instrumenten in, als het ware, om die uitkomst te bereiken. Achter dit type onderwijs zit de gedachte dat het doel de middelen rechtvaardigt. Dus je hebt een doel en je vindt dat zelf een goed doel. Zo is bij Rick Warren een van de doelen die hij heeft, een van de hoofddoelen is gemeentegroei, groot worden. En zo is in het onderwijs, heeft men bepaalde doelen en gebruikt men bepaalde middelen om dat doel te bereiken. Nou, dan zeg maar dus, de middelen die ik gebruik, die worden gerechtvaardigd door de uitkomst die ik wil bereiken. De inhoud wordt niet nader omschreven, maar gekozen op waarneming van de leraar. Die speelt uiteraard daarbij een hele belangrijke rol. En die leraar, zou je kunnen zeggen, die faciliteert. Die heeft dus allerlei middelen, allerlei instrumenten, zou je kunnen zeggen, om dus met de groep waarmee hij werkt een bepaald doel te bereiken. Onderwijs met deze achterliggende gedachte is een voortdurende, levenslange ervaring en geen voorbereiding op het leven. En dat is wel een punt om even over na te denken. Het is dus een voortdurende, levenslange ervaring. Dus je blijft eigenlijk je hele leven lang leren. En dat wordt ook soms, en dat is het opvallende dan, dat wordt ook soms in bedrijven gezegd. Wij zijn een lerende organisatie. En dat leren, daar ben je eigenlijk dan nooit mee rond. Daar ben je nooit mee klaar. Het blijft altijd maar doorgaan. Zo is dat ook met het onderwijs. Een levenslange ervaring. Je blijft leren je hele leven. En dat is dus een andere manier. Dat is een andere benadering. Hè? Normaal gesproken in het onderwijs, je krijgt een flink aantal jaren onderwijs. Anderhalang wat voor studie je gaat doen. Als je na de middelbare school stopt, nou, dan ben je rond je 18e, 19e klaar. En dan ga je werken, geld verdienen enzovoorts. Of je gaat nog verder studeren. Nou, dan ben je misschien op je 4, 25e klaar. Of misschien nog later. Maar dan heb je een heel pakket onderwijs gehad en daarmee ga je het leven in. Nou, dit type onderwijs heeft als achtergrond, je blijft steeds leren. Je bent dus eigenlijk nooit daarmee rond. Het is een proces. En ook dat is weer een belangrijk woord. Het is een proces. Het is een voortdurend, uiteindelijk gaat het er dan om, dat de overheid zegt, het is een proces. En op dat woord moet u dus letten. Waarin de overheid zegt, en dan kom je dus naar iets toe, hè, waarin de overheid zegt hoe kinderen moeten leven, wat ze moeten zeggen, wat ze moeten denken, wat ze moeten weten en wat ze niet moeten weten. Dus met andere woorden, de overheid bepaalt alles. En dan zou je toch eerder geneigd zijn aan te denken aan een communistisch land, waarin de overheid alles bepaalt. Denk maar aan Rusland, hè, waarin de overheid zegt, hè, onder het communisme, die tijd, waarin de overheid zegt wat goed is en wat niet goed is. En waarin men geïnformeerd wordt met die informatie die vanuit overheidswegen goed gevonden wordt om aan de mensen door te geven. En zo was er in Rusland bijvoorbeeld maar één krant, dat was de Pravda, dat heette dan de waarheid. Maar ja, dat was wel een wat selectieve waarheid. Want de mensen over het algemeen hadden niet zo'n idee wat er dan buiten Rusland gebeurde allemaal in de wereld. En hoe het daar zat. Daar werden ze wel over geïnformeerd, maar op een bepaalde eenzijdige manier. En uiteindelijk, hè, kom je dus toe naar een concept waarin de overheid bepaalt in feite hoe iemand denkt en wat iemand dan wel en niet moet en mag weten. Dat is dus de uiteindelijke uitkomst van die methode van onderwijs. En dan de op uitkomst gebaseerde religie. En dan komen we dichterbij doelgerichte gemeente bij Rick Warren. Dit principe wordt bij de op de uitkomst gebaseerde religie ook toegepast. Dus je gaat een model in waarin je van tevoren jouw uitkomst hebt vastgesteld en de middelen die je dan gaat toepassen, die dragen bij om tot die uitkomst te kunnen komen. Het doel rechtvaardigt de middelen. Het doel is voornamelijk kwantitatieve groei van kerk of gemeente. Dus het gaat om het aantal. Het gaat om het toename van het aantal mensen wat de kerk of de gemeente bezoekt. En dat is ook wat je ziet bij Robert Schuller, bij Bill Hybels, bij Rick Warren. Die hele gemeentegroeibeweging. Dan ontstaan er mega kerken met heel veel mensen die komen. En als je die boeken leest, dan ontdek je toch wel van een aantal zaken. Als je beseft en gaat langzamerhand gaat beseffen wat de bedoeling is. Want wat gebeurt er dan vervolgens? En dat gaat op een hele subtiele manier. Maar richtlijnen uit de schrift zijn dan ondergeschikt of worden zelfs soms genegeerd. die laat men links liggen. Ten behoeve van het doel waarvoor men bezig is. En daar spreekt, of daar heeft het leiderschap een grote rol in. Het leiderschap bepaalt dat. En als die richtlijnen uit de schrift mensen kunnen afschrikken, worden ze niet of slechts zijdelings genoemd. Ze worden naar de zijkant gedrukt. En ze worden misschien terloops wel even genoemd, maar er wordt onvoldoende aandacht aan gegeven. Dus er komt een verandering in nadruk op bepaalde zaken. En dat komt omdat men bij dat groeimodel zoveel mogelijk ongelovigen wil bereiken. Zij, die richtlijnen uit de schrift, komen op de tweede plaats. De groei komt op de eerste plaats. En dat zullen mensen misschien niet direct doorhebben, maar in de loop van de tijd blijkt dat. De methoden voor groei worden niet echt omschreven en steunen voornamelijk op marketing. Dus wat men in het bedrijfsleven ook doet, marktonderzoek. Wat is de behoefte van de mensen? En daar wil ik aan tegemoetkomen om die mensen te bereiken. Als een supermarkt ergens gevestigd moet worden, dan zal men eerst onderzoek doen. Wat is de behoefte van die mensen? En die producten waaraan men behoefte heeft, die zal men vervolgens in de schappen zetten. Zodat de mensen naar die supermarkt komen. Kom bij ons, want wij kunnen aan jullie behoeften voldoen. Nou, dat is een stukje marketingstrategie. En dat passen die gemeentes ook toe. En het steunt voornamelijk op marketing, die past bij de samenstelling van de bevolking, waaronder die gemeente of kerk werkt. De principes van Gods woord gaan opzij voor wat het leiderschap waarneemt. En wat het leiderschap vervolgens met de betreffende groep wil bereiken. En wat het leiderschap waarneemt vanuit die groep, dat wordt dan op een gegeven moment bepalend hoe men verder handelt. Die waarneming moet immers gebruikt worden om de tevoren vastgestelde uitkomst te bereiken. En dat is wat, als je wat verder gaat kijken, dan kom je allerlei dingen tegen, ook allerlei begrippen tegen die worden gebruikt. En dan moet je altijd toch goed opletten als bepaalde begrippen gebruikt worden, want die begrippen die hebben een bepaalde lading. Het management. Wat niet direct blijkt bij het lezen van de boeken Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven, is de gedachte, dan wel de filosofie, de gedachtegang erachter. Een belangrijk, dus haakjes New Age woord daarbij, is transformatie. Transformatie. En het woord transformatie betekent omwenteling, omvorming. En u doet het eigenaardige feit zich voor dat je dat woord transformatie dus bij New Age ook tegenkomt. En dan gaat het om een op een omwenteling gericht management. En die transformatie die is nodig om iets te bewerken. Namelijk een verandering te bewerken. En dat is een verandering van, ja, van het model zou je kunnen zeggen. Als je het Nederlandse boek Doelgerichte Gemeente erbij zou nemen, dan zou je bijvoorbeeld zien op bladzijde 77 dat Rick Warren schrijft: wij hebben vandaag de behoefte aan gemeenten die worden gedreven door een duidelijk doel, in plaats van door allerlei andere zaken. Dit boek is geschreven om een nieuw model te bieden, de doelgerichte gemeente. En als u de Amerikaanse uitgave daarvan zou zien, het oorspronkelijke boek, dan zou u daar het woord paradigma tegenkomen. En dat is hier in Nederlands dus vertaald met model. Maar juist dat woord paradigma, dat is ook zo'n woord, zo'n typisch woord, met een bepaalde lading. Er moet dus een ander, het woord paradigma heeft te maken met voorbeeld. Misschien kan je het ook vertalen met model, maar er moet dus een ander model komen dan het, laten we zeggen, traditionele model. Dus men moet eigenlijk komen vanuit het traditionele model. Er moeten allerlei veranderingen plaats gaan vinden. En dan moet men dus in een nieuw model terechtkomen. In een nieuw paradigma. En hij schrijft verder: als een bijbels en gezond alternatief voor de traditionele manieren waarop gemeenten zijn georganiseerd en waarop ze te werk gaan. En dat lijkt heel goed. Dat lijkt heel goed. En het lijkt heel verfrissend. Maar ook dat woord gezond bijvoorbeeld. Wat bedoelt hij nou precies met het woord gezond? En dan ontdek je dat met het woord gezond, dat daar ook zaken, dat daar ook een bepaalde lading achter zit. Goed, we gaan even verder, want op dat woord paradigma komen we straks nog terug. Op een conferentie van de Verenigde Naties in 1996 in Istanbul kwam naar voren dat men de mensen wereldwijd op een nieuwe manier wilde leren denken. Op een nieuwe manier wilde leren denken. Dus er is dus een wereldwijd plan waarbij men dus door allerlei technieken, door allerlei informatie te geven enzovoorts, men de wereldburger, om het zo maar te zeggen, op een andere manier wil laten denken. En dat is dus niet een plan wat puur zich alleen maar beperkt tot kerken en gemeenten, maar het is wereldwijd. De Verenigde Naties spant zich daar erg voor in. Als u kijkt wat voor uitspraken daar gedaan zijn door de leiders van VN-organisaties, dan zijn dat de volgende. Verander je hele manier van denken, want de nieuwe orde van de geest confronteert je en daagt je uit. En met dat woord de geest bedoelt men niet de Heilige Geest. Maar dat is een hele andere geest die dan waait. Burgerschap in de volgende eeuw is leren samenleven. En het is ook opvallend dat het derde boek van Rick Warren heet Beter Samenleven. De stad van de 21ste eeuw is er een van sociale solidariteit. Dus dan gaat het om een socialistisch geheel als het ware. Solidariteit. Mensen staan schouder aan schouder naast elkaar. En het gaat om samenleven. Wij moeten de woorden vernieuwen en een nieuw sociaal contract schrijven of maken. Wij moeten de groei van de steden niet langer betreuren. Het gebeurt en dat is goed. Want zij zijn de pijlpunten van sociale verandering en, daar heb je het weer, transformatie. Laten we ons ervan verzekeren dat sociale verandering en transformatie in de juiste richting gaan. Dat omwentelingsproces, die omwenteling die wereldwijd dus plaats moet vinden, die moet je sturen in de richting die jij wilt. En dat gebeurt vanuit de VN. De media moeten optreden als deel van het opvoedingsproces dat individualisme tegengaat. Individu, mens is op zichzelf en op zichzelf gericht. Individualisme, dat wil men dus niet langer. Maar het gaat om het collectief, het gaat om het geheel, het gaat om die mensheid als geheel. En soms hoor je dat ook mensen zeggen. Ja, wij maken deel uit van een groter geheel. Dat is ook zo'n typische zwevende uitspraak waarvan je kan zeggen, ja, wat wordt er nou precies mee bedoeld? Nou, dat heeft te maken met die doelen die de VN zich heeft gesteld. En dan gaat het om een eenheid worden wereldwijd. Het gaat niet langer om individualisme. Er moet collectief gedacht worden. Het gaat om planmatig leiderschap en gefaciliteerd leren. Nou, leren, dat moet je, degene die onderwijs geven, degene die een groep moeten sturen, dat zijn de zogenaamde faciliterende leiders. Faciliterend leiderschap. Die dragen dus allerlei instrumenten aan en die bewerken binnen die groep allerlei processen om hun gestelde doel te kunnen bereiken. En dat is een steeds doorgaand proces. En dat is ook wat je ziet bij in die gemeentes van of in die gemeente van Rick Warren. Het is een steeds doorgaand proces. Het management bij Rick Warren. Eric Ries, een van de leiders van Saddleback, zo heet die gemeente dan, in Californië van Rick Warren, zegt op een website van Warren dat er overvloedig bewijs is voor de noodzaak tot verandering van de samenleving. Nou, dat is dus iemand die bij Warren een insider is. En die heeft het dus ook over een noodzaak tot verandering van de samenleving. En dat lijkt toch wel op wat de VN wil en wat de VN zegt. Peter Drucker wordt geciteerd, een zeer invloedrijk persoon op managementgebied. En dat niet alleen binnen de christelijke wereld, om zo maar te zeggen, maar ook binnen, bedrijven, binnen overheidssituaties. Het is een gezaghebbend iemand. Hij is, van oorsprong is hij Oostenrijker. En hij is inmiddels al 95 jaar. Maar het is iemand met wie Rick Warren intensief contact heeft. Zeker één keer per half jaar is Rick Warren de hele dag in gesprek. En dat is ook bij Peter Drucker thuis. om allerlei dingen te bespreken. En als je dan vervolgens gaat kijken wie nou eigenlijk die Peter Drucker is, dan stuit je op allerlei zaken die te maken hebben met een bepaalde manier van bedrijfsvoeren, een bepaalde manier van leiderschap uitoefenen. En zijn model is wereldwijd heel populair en wordt heel veel toegepast. Hij is iemand die heel gezaghebbend is. Zeker ook binnen in Amerika, daar binnen de christelijke wereld. Heeft veel contacten daar met grote leiders daar, grote geestelijke leiders. En hij heeft gezegd op een bepaalde conferentie, waar allemaal van die leiders verzameld waren. De geest is in beweging. Het is een bemoedigende ontmoeting geweest vandaag. Het is zeer duidelijk dat misschien niet alle denominaties, dus soorten kerken en gemeentes, dat misschien niet alle denominaties meedoen. We hebben tenminste niet van alle gehoord. Maar van wie we wat gehoord hebben, er is een behoorlijke massa mensen en kerken die al in beweging zijn. En in beweging namelijk om te veranderen. In beweging om te veranderen naar een bepaald model toe. Hij zegt ook, hij heeft toen ook gezegd, dat was in 1994, laten wij anders kijken naar de protestantse kerk in Amerika als gevolg van deze ontmoeting. Er zijn nog veel ongezonde kerken, daar heb je het woord weer, ongezond. Wat is nou precies ongezond en wat is dan gezond? Er is een gerechtvaardigde verandering, zegt hij dan, van basisprincipes. Dus een verandering van basisprincipes, dus het gaat heel ver. Een verandering van onze basishouding. En een verandering van de basis van ons denken. En dan zegt hij over het geheel gezien, we zijn op weg. We zijn in de goede richting. En hij zegt, als wij veel mensen bereiken, dan is het goed, want dan komt er een stuk verandering op gang. Kennelijk dus iets waarvan hij ook vindt dat het ongezond is, de traditionele manier van kerk en gemeente zijn, naar een gezonde manier. Naar een gezond model, naar een gezond paradigma. Dus men is bezig daarmee zaken te veranderen. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 8. Peter Drucker is een zeer invloedrijk persoon. Hij heeft ook een grote organisatie die heel actief is. Die ook binnen de christelijke wereld in Amerika wordt gebruikt. Principes die van daaruit geleerd worden. En hij wordt door Rick Warren, dat kunt u in zijn boeken lezen, regelmatig geciteerd. Drucker zegt dat er leiders moeten komen die een synergie, een samenwerking, als het ware een samenballing van energie, zou je kunnen zeggen. En dat woord synergie is ook weer zo'n woord waarvan je zegt van, daar zit toch een bepaalde lading in. Een synergie, een samenwerking van energie op hun terrein moeten bewerkstelligen. Of dat nu op sociaal, economisch, politiek, organisatie of geestelijk gebied is. Dus het is heel verstrekkend. Het is niet alleen geestelijk gebied, maar gaat veel verder. Dit nieuwe paradigma, let op, dat is dus een New Age woord, van omvormende leiders, is niet alleen voor de markt, dus niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de lokale en wereldwijde beweging van Christus. En u heeft er een bijlage bij gekregen, bijlage 1. En daarin staan 7 belangrijke eigenschappen voor van transformerend leiderschap. En dat is wat ook binnen die gemeentes gebruikt wordt. Transformerend leiderschap. Dus een leiderschap dat omwenteling teweeg moet brengen. Een leiderschap dat een omwenteling teweeg moet brengen. Nou, u ziet bijvoorbeeld, punt 3, is het faciliteren. Die leiders moeten faciliteren. Dus die moeten allerlei instrumenten aandragen, groepsproces in het oog houden, of dat nog steeds in de goede richting gaat. Ze moeten de groep aanzetten tot mobilisatie. En daar is ook een bepaalde techniek voor, om een groep te mobiliseren. Namelijk, je moet beginnen met een groep eerst ontevreden te maken. Je moet de groep eerst ontevreden maken. En dat gebeurt ook. Dat kun je teruglezen in het boek van Worm. Als hij met andere leiders spreekt, dan vraagt hij of ze tevreden zijn met hun huidige manier van kerk of gemeente zijn. En dan zeggen ze in eerste instantie dat ze wel redelijk tevreden zijn. Maar dan gaat hij verder met ze praten. En dan merk je dat ze ontevreden worden. En als ze ontevreden worden, dan komen ze open te staan voor verandering. Want als een mens ontevreden is met de huidige situatie, dan wil je dat graag gaan veranderen. Want je wil die ontevredenheid weg hebben. En dat is ook een van de dingen die wordt aangebracht. Eerst ontevreden maken. Dan heb je de grond als het ware rijp gemaakt om een verandering te kunnen bewerken. En dat is wat gebeurt. En die verandering is natuurlijk een van die. Hè, in die verandering worden allerlei middelen gebruikt die door het doel worden gerechtvaardigd. Nou, en die leiders die moeten dus heel goed weten waar ze mee bezig zijn. Hè, en transformerende leiders, dus omvormende leiders, die zijn nodig. En hij zegt ook, kijk even bij punt 6. Leiders moeten ook nooit over zichzelf uitgeleerd raken. Dus die blijven ook zelf voortdurend aan het leren. Die zijn ook zelf voortdurend in een lerend proces. En dan legt Rick Warren ook opnieuw de nadruk op relaties. Dat is ook zo'n heel belangrijk begrip bij Warren. Relaties. En in feite ziet hij dat als een van de toch wel fundamentele dingen van het gemeente zijn. En belangrijker dan andere dingen. Maar goed, u moet voor uzelf maar eens die punten doorlezen. En kijken hoe welke eigenschappen die leiders dan binnen die gemeente moeten hebben. En wat ik er niet bij heb gezegd, maar wat ik al voorbereidend wel tegen ben gekomen, is dat die leiders moeten ook kritisch zijn. Kritisch ten opzichte van wat? Kritisch ten opzichte, bijvoorbeeld, van de oude, tussen aanhalingstekens, oude absolute waarheden. En ze moeten open komen te staan voor nieuwe zaken. Het is de vraag dan of die nieuwe zaken beter zijn dan de oude zaken, de absolute zaken. Want als je weggaat van het absolute, de absolute waarheid, Gods woord dus, dan kom je op langzamerhand op een hellend vlak. En dat is een van de punten. Men moet als leider kritisch kunnen denken, kritisch kunnen kijken naar die absolute waarheden. Maar absolute waarheden, daar valt niet aan te tornen. Daar valt niet aan te tornen. En dat is wat in een proces toch langzaam maar zeker gebeurt. Goed, we gaan even verder met elkaar op bladzijde 8. Deze Eric Ries, die ging studeren onder een zekere J. Gary. Die behoort tot de World Future Society. Waartoe ook Alvin en Heidi Toffler behoren. En misschien heeft u ergens die naam wel eens opgevangen. Zij schreven een boek, Een Nieuwe Beschaving Scheppen. En dan zit je weer eigenlijk weer terug bij dat VN-denken, hè, waar we het net over hadden. Een nieuwe beschaving. Een citaat uit dat boek. Een nieuwe samenleving komt in ons leven tevoorschijn. Er zijn overal blinde mensen die dat proberen te onderdrukken, die dat proberen tegen te houden. Deze nieuwe samenleving brengt een nieuw gezinsleven, andere manieren van werken, liefhebben en leven, een nieuwe economie, nieuwe politieke conflicten en bovendien een veranderd bewustzijn. Dus men werkt op allerlei manieren en dan heeft men allerlei technieken, heel subtiel vaak, voor om een veranderd bewustzijn te creëren. Een veranderd bewustzijn. En dat veranderde bewustzijn, dan ga je ook uit richting, hè, hier wordt het woord nieuw wordt vaak gebruikt, dan ga je richting de New Age. En vraag je eens af, horen gelovigen bij deze blinde mensen? Zijn gelovigen bereid om mee te gaan naar het nieuwe wat zich aandient? Die nieuwe samenleving. En je leest totaal niet dat het bewerken van het nieuwe of dat ontstaan van het nieuwe iets te maken heeft met God en zijn woord. Daar lees je niets over. Dus dit gaat volledig buiten God en zijn woord om. Dat bewerken van die nieuwe samenleving. Goed, we lezen verder. Een nieuw boek. Warren heeft na de twee boeken, Doelgerichte Gemeente en Doelgericht Leven, het boek Beter Samenleven geschreven. Warren geeft aan dat zijn tweede boek een hele nieuwe manier van denken en handelen in de gemeente over haar positie in de wereld tot stand heeft gebracht. Dezelfde bewoordingen gebruikt Pieter Sench, ook een managementdeskundige die voor dezelfde organisatie werkt als Peter Drucker. En de UNESCO, daar heb je weer zo'n VN-organisatie, zegt dat we uit de oude patronen, het oude denken, moeten komen tot een nieuwe eenheid. Een nieuwe eenheid. Maar een nieuwe eenheid dan ten koste van wat? En wat gaat er dan verloren? En u ziet daaronder gekaderd het doel van de UNESCO: opbouw van vrede in het denken van de mensen. Niet door middel van het evangelie, maar door middel van opvoeding, sociale en natuurwetenschappen, cultuur en communicatie. Dus gaat ook totaal buiten Gods woord om. Warren werkt in zijn grote gemeente in kleine groepen. En dat is dus bij hem heel belangrijk. Relaties en groepen. Mensen daar zijn zeer enthousiast. Maar achter de gefaciliteerde kleine groep, het hart van het 40 dagen proces. En als u zo om u heen zou kijken, ik heb dat eens gedaan op internet. En u zou eens kijken hoeveel gemeenten op dit moment daarmee bezig zijn in Nederland. Dan zou je toch wel een beetje schrikken, want dat zijn er meer dan u denkt. En een artikel in de krant schrijft daar dan toch redelijk positief over. In een christelijke krant. Voert wel een iemand die daar ook kritisch naar kijkt, voert men wel op. Maar de hele teneur van het artikel was toch positief. En dan zie je dus dat men op allerlei manieren bezig is. Je komt het in allerlei gemeentes tegen. Dat 40 dagen proces aan de hand van het boek Doelgericht Leven. En dat 40 dagen proces, dat is dus iets om eigenlijk de kijk van de mensen op zaken te veranderen. En op het eerste gezicht, als je het boek leest, dan zou je zeggen, nou, daar zitten heel veel positieve elementen in, zeker. Maar ondertussen wordt met dat positieve wordt als het ware iets meegeweven, allerlei andere zaken, waarvan je, als je kritisch leest, zegt, ja, wat moet ik daar nou mee? Wat moet ik nou met de uitspraak van die en die? En wat moet ik nou met? En dat is, denk ik, het punt om scherp naar te kijken. En dat groepsgebeuren, dat is bij Rick Warren heel belangrijk. En daar is het goed om daar kritisch naar te kijken. Want achter de gefaciliteerde kleine groep, het hart van het 40 dagen proces, zit een kracht die niet nieuw is. En evenmin bijbels. Het zijn postmoderne toepassingen, want ja, we leven in een postmoderne tijd, een postmoderne samenleving, van de gestalttherapie. Dat is een bepaalde vorm van psychotherapie. Om je in je bewustzijn nu op het hier en nu te concentreren. Die therapie die had tot bedoeling om de mens zich bewust te doen worden van wat om hem heen gebeurt. En heel duidelijk op het hier en nu toegespitst. En op wat hier gebeurt, hier op aarde. Transactieanalyse op ezalen gebaseerde ontmoetingsgroepen. Ezalen is ook zo'n plaats, een kern van waaruit men allerlei groepstechnieken de wereld instuurde. En alle andere uitdrukkingen van de human potential beweging die de westerse cultuur in de jaren 60-70 van de vorige eeuw hielpen omvormen, oftewel transformeren, omwentelen. En in die tijd waren er ook veel groepen waarin met elkaar gesproken werd. En waarin dan allerlei dingen naar voren kwamen en waar mensen dan eigenlijk misschien in eerste instantie zonder hetzelfde beseffen in hun denken werden veranderd. En in feite wat dan nu gebeurt is op een andere manier en met wat andere zaken erbij ook dat groepsgebeuren. Een eerder plan. Dit plan tot wereldwijde sociale omwenteling was er al langer. In 1948 lanceerde de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, en nu kom je dat woord gezondheid weer tegen, de Wereldgezondheidsorganisatie, haar antichristelijke geestelijke gezondheidsprogramma. We hebben een paar keer al vanavond over dat woord gezondheid gehad. Wat bedoelt Peter Drucker dan als hij zegt dat veel gemeenten en kerken in 1994 dan nog ongezond zijn en dus gezond moeten worden. Wat bedoelt hij dan? In Noord-Amerika en Europa experimenteerden globalisten, mensen die voor die ene grote wereld strijden, met groepspsychologie om traditionele waarden en bijbelse absolute waarheden weg te werken. En dat is een venijnig doel natuurlijk. Heel venijnig. Zij hoopten daarmee het denken van de mensen te ontdooien. Dus het traditionele denken vanuit vaste waarden, dat denken moest ontdooid worden. En dat gebeurde dan heel subtiel. Dat gebeurde ook in die groepen in de jaren 60 en 70. En daar zat een bedoeling achter. Namelijk om hen te bevrijden van hun oude waarden. Of dat nu dingen waren die mensen in hun opvoeding of wat dan ook mee hadden gekregen. Of vanuit Gods woord mee hadden gekregen. Dat maakte in feite niet zoveel uit. Die oude waarden, die moesten weg. En de mensen moesten open komen te staan voor hun omwentelende ideeën. En dat proces dat gebeurt dan heel subtiel. En als derde punt, om hen vervolgens te vullen met hun waardestelsel. Dus het oude waardestelsel weg, nieuw waardestelsel erin, wat jij erin wil hebben. En daarna moest hun nieuwe collectieve waardestelsel bij de mensen ingevroren worden. En dat waardestelsel, dat mag natuurlijk nooit meer ontdooid worden. Dat moet ingevroren blijven. Want dan heb je de mensen in de goede, in jouw richting. En wat jij vindt, hè, wat men dan vindt, wat de goede richting is. En zij slaagden daarin. Door UNESCO's opvoedingsprogramma, het wereldwijde geestelijke gezondheidsprogramma van de WHO, nationale en lokale overheden, de algemene media en talloze private en non-gouvernementele organisaties, en daar hebben we in Nederland ook wel wat van, pompt men de sociale krachten in de samenleving. Want men wil komen tot één socialistische wereldheilstaat. En daardoor schiep men het postmoderne denken en de postmoderne cultuur. En een van de meest opvallende zaken van deze postmoderne cultuur is dat er geen absolute waarheden meer zijn. Er zijn geen absolute waarheden meer. En als jij zegt in deze maatschappij tegen iemand dat wat jij zegt vanuit Gods woord, dat Gods woord de absolute waarheid is, dan lachen ze je uit. En dan denken ze misschien wel van, ach, je bent nog een antiek. Je bent antiek, jij zit nog in een bepaald denken, maar dat hebben wij al lang achter ons gelaten. De absolute waarheden moesten afgebroken worden. En één heel groot voorbeeld daarvan is dat we natuurlijk jarenlang na de Tweede Wereldoorlog hebben de Koude Oorlog gehad. En hoe je het ook weet of keert, dat waren toch vaste waarden. Want je had het kapitalisme en je had het communisme, dat waren vaste waarden. Die hadden een vast waardestelsel. En die stonden tegenover elkaar. Dat was op zich duidelijk. En daar werd de wereld ook door verdeeld. Maar op een gegeven moment viel de muur in 89. En toen was die tegenstelling weg. Dat is één voorbeeld van bepaalde vaste waarden die wegvielen. En dat is alleen maar een verder symptoom van het postmoderne denken en de postmoderne cultuur. De mens, de postmoderne mens van vandaag de dag aanvaardt geen absolute waarheden meer boven zich. Laat staan dat hij of zij zich daaraan wil onderwerpen. Maar we zien dus nu iets van dat plan erachter vanaf de Tweede Wereldoorlog. Dus deze postmoderne cultuur, die kwam dus niet zomaar uit de lucht vallen. Maar is een bewust gestuurd geheel. En het gaat op weg naar de nieuwe wereldorde. Wat we in het begin lazen, de nieuwe orde van de geest. Dat is de nieuwe wereldorde. En wat kennen we vandaag aan de dag ook? De postmoderne kerk. Liberale kerken omarmden als eerste dit postmoderne denken. En ik weet nog heel goed dat we in de tijd dat ik op de Bijbelschool zat, dat het rapport omtrent het schriftgezag uitkwam. En wat was een van de meest kenmerkende zaken in dat rapport? Dat het oude waarheidsbegrip, wat Gods woord zegt, is absoluut waar en gezaghebbend voor jouw leer en voor jouw leven. En dat waarheidsbegrip werd veranderd in het rapport naar een relationeel waarheidsbegrip. Dat wil zeggen, Gods woord, als Gods woord voor jou waar is, is dat voor jou heel fijn. Dan is dat jouw waarheid. Daar heb jij een relatie mee. Met die waarheid. Dat is voor jou waar. Dat is prachtig. Voor jou waar. Maar voor mij niet. Voor mij niet. Voor mij is Gods woord, daar heb ik een bepaalde kijk op. Zegt die persoon dan misschien wel. Nou, dus dat waarheidsbegrip werd veranderd. En zo kwam in de kerk, ja, werd in feite het zaad gezaaid met het relationele waarheidsbegrip om tot een postmoderne kerk te komen, waarin je dus geen absolute waarheid meer hebt. Maar al snel begonnen evangelische kerken zich aan te passen aan de opkomende weerstand in de cultuur tegen absolute waarheid en morele banden. Om te groeien, zo redeneerden zij, moesten kerken Gods onveranderlijke woord omruilen voor een goed gevoel gevende zaak. Maar het kan best zijn dat Gods woord in eerste instantie bij jou of bij u helemaal geen goed gevoel geeft. Maar dat het in je hart snijdt. Maar dan is het juist datgene waarvoor Gods woord ook bedoeld is, namelijk het scheidt van één, ziel en geest. Het laat zien wat in je hart zit, wat jouw gedachten zijn, en stel dat onder kritiek. En stel dus ook je leven onder kritiek. Maar men ruilde dus Gods woord in, althans het waarheidsbegrip van Gods woord, absoluut waar, voor iets wat een relatie heeft, met andere woorden, als ik er een goed gevoel bij heb, ja goed, dan vind ik het wel mooi. Maar als het bij mij geen goed gevoel geeft, is voor mij ook niet waar. Nou, zo kun je natuurlijk alle kanten op. De toepassing. Het plan was er. Al direct na de Tweede Wereldoorlog werd dat duidelijk. Toepassing. Mensen trainen in groepen werd al in 1947 onderzocht in zogenaamde T-groepen. Terugkoppeling is dat. Mensen leren hier en nu ervaring in de groep. Terugkoppeling onder deelnemers en theorie over menselijk gedrag om het groepsproces te onderzoeken maken er deel van uit. Men verwerft inzicht over zichzelf en anderen. Dit was een nieuwe methode die leiders en bestuurders zou helpen om een meer humanistisch, een meer op de mens gericht systeem te ontwikkelen dat de mensen zou dienen. Dus dat hele groepsgebeuren is puur op de mens gericht, humanistisch. En daarbij stelde men, het hangt grotendeels af van de instemming van elke deelnemer om zijn of haar gevoelens te uiten om deze doelen succesvol te bereiken. En maak je de mensen bijvoorbeeld ontevreden, dan gaan mensen zich daarover uiten en komen ze open te staan voor nieuwe zaken, voor nieuwe ideeën. En wat er nu nieuw is aan die groepstechniek ten opzichte van de jaren 60-70, is dat er nu techniek voor terugkoppeling wordt gebruikt. Met een Engels woord feedback. Oftewel een constante beoordeling van jezelf. Hoe sta ik ervoor? Hoe zit het nu met mij? Sta ik er nog steeds goed voor? En je ziet dat in bedrijven terugkomen. In regelmatige gesprekken. En dat alles wordt opgeslagen. En wordt steeds bijgehouden. Dus een constante terugkoppeling naar hoe je ervoor staat. En het wordt ook bij Rick Warren in zijn gemeente gebruikt. Waar je eerst, wil je lid worden van die gemeente, een contract moet ondertekenen. Waarbij je belooft dat je zult houden aan de spelregels van de gemeente, waarmee je de doelen van de gemeente onderschrijft, en waarmee je bijvoorbeeld ook belooft de tiende te zullen geven. Nou, dat contract moet iedereen tekenen die binnen die gemeente wil aanschuiven. Organisaties verstoppen hun psychosociale strategie achter mooi klinkende woorden. Kerkleiders maskeren die met Bijbelse termen en vriendelijk klinkende mooie woorden. Het doel heiligt de middelen, zo lijkt het. Rick Warren zegt dan, het belang van helpende leden die binnen de gemeente vriendschappen ontwikkelen, kan moeilijk overschat worden. Relaties zijn de lijm die de gemeente bij elkaar houdt. Een citaat uit zijn boek. En daar zie je dus dat de relaties bij hem ongelooflijk belangrijk zijn. Want hij zegt zelf, dat is de lijm die de gemeente bij elkaar houdt. Maar als ik denk aan eenheid van de gemeente, dan kijk ik in Efeze 4. En misschien is dat goed om even met elkaar op te slaan. Efeze 4, en dan wil ik even met u lezen vanaf het eerste vers. En daar staat, ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Dus hier gaat het om de eenheid van de geest. Dus die geest, die is het die die eenheid bewerkt. En Paulus roept de gemeente dan op, de gelovigen op, om die eenheid van de geest, die is er, om die te bewaren in de band van de vrede. En dat is toch een hele andere notie dan wat Worden dan op een gegeven moment opmerkt. Relaties zijn de lijm die de gemeente bij elkaar houdt. Zorg nou maar dat die relaties er zijn en dat ze goed zijn. En dan is die eenheid er. Nee, dan draai je de zaak om. Want die eenheid van de geest die is er. En die mogen we bewaren in de band van de vrede. Met de nadrukkelijke notie erbij. Één lichaam, één geest. Zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Het is één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is over allen en door allen en in allen. En dat is de eenheid. Waar God de nadruk op legt. Hè? Op die wijze, die eenheid door zijn geest. Ik denk dat dat toch een hele andere aanduiding is dan wat Rick Warren dan op een gegeven moment opmerkt. En heel belangrijk vindt. En dan zijn we gekomen aan het kopje groepen. En dat is toch wel een ontzettend belangrijk onderdeel van het gemeente zijn van Rick Warren. Groepen. Het werken in groepen is voor Warren heel belangrijk. Hij benadrukt dit in zijn boeken. Opvallend is ook de nadruk op het volgen van de leiders. De leiders namelijk die faciliteren. Die dat groepsproces moeten sturen. Dit groepsproces, niet bij Warren, maar in andere situaties, ondervond mevrouw Berit Kios, woonachtig in Californië, met haar man. Zij publiceren veel over groepstechnieken en New Age, en over Rick Warren en de gemeentegroeibeweging. Na een tweetal negatieve ervaringen met groepstechnieken, zie de bijlage, te zijner tijd in een boekje, schrijft zij: ik weet hoe het proces werkt. Gefaciliteerde dialogen. Dialoog is een tweegesprek, hè? Gebaseerd op een werkmethode met een serie goed geteste basisregels, voelen goed, cursief gedrukt, voelen goed bij de leden die zich toewijden aan het proces. Dat is het punt. Dus er vindt in die groepen een tweegesprek plaats. En als we met elkaar Gods woord openen in de gemeente, dan is er geen sprake van een dialoog, maar van een monoloog. Het is iemand die Gods woord uitlegt en toelicht, en dat aan de groep overdraagt. Dus is geen sprake dan van een dialoog, maar van een, ja, in feite toch van een monoloog. Terwijl op dialogen gebaseerd, daar zit een bepaalde gedachte achter. Het zij onder een zakelijke vlag, het zij New Age, het zij christelijke woorden, zij vormen de gedachten en de waarden, hè, normen en waarden, van de meewerkende deelnemers om. En dat gaat op een subtiele manier. En misschien is het goed om nu even met elkaar te kijken in de bijlagen. En in die bijlagen, daar leest u dan een aantal spelregels, zou je kunnen zeggen, om te komen tot een nieuw model. En hier, in de bijlagen die u krijgt, wordt dat dan toegespitst op de gemeente. Het gaat dan om de zogenaamde dialectische methode. De dialectische methode. Dat is al een oude methode. Die al vaak is toegepast met succes. En die methode die wordt ook binnen de groeigemeente daar. En het waait inmiddels aardig over naar Nederland. En ik ga er vanuit ook daarbuiten. Vanuit Amerika. En die nadruk op het bezig zijn in groepen, dat wordt dus duidelijk als je iets weet van de dialectische methode. Ik heb in feite al voor de pauze even een voorbeeld daarvan gegeven. Je had na de Tweede Wereldoorlog de Koude Oorlog. En daar had je aan de ene kant het communistische blok Rusland en dergelijke. De socialistische Unie. En aan de andere kant had je het kapitalisme, Amerika, Europa met de NAVO verbonden enzovoort. Dat waren tegenstellingen. Dat waren tegenstellingen. Je zou kunnen zeggen, het kapitalisme was destijds de these, dat is dan een woord uit die dialectische methode. Het communisme was de antithese. Maar die tegenstelling was er alleen maar om te komen tot een synthese, tot een harmonie-eenheid, namelijk de nieuwe wereldorde. En daarom moest in 1989 op een gegeven moment de muur vallen. Dat was om die tegenstelling op te heffen en dan om te komen tot de nieuwe wereldorde. En wat je dus ziet is dat wereldleiders rond 89 en daarna, vlak daarna, heel sterk spraken over de nieuwe wereldorde. Nou, dat is een voorbeeld in de wereldpolitiek van het dialectische principe, these, antithese, om te komen tot een synthese, om te komen tot een bepaald gevolg, een bepaald resultaat. Of moet ik zeggen, een bepaalde uitkomst. Nou, die spelregels, die zou je in 7 punten misschien kunnen formuleren. Misschien zijn er nog wel wat meer, maar dit zijn wel de belangrijkste. En hier wordt dus toegespitst op de gemeenten, op de kerken. En dat is dus een uitspraak die gedaan is door een belangrijk iemand. Wij moeten onze gedachten veranderen, punt 1, over wat God tracht te doen. En daarmee wordt het proces, want in die gemeente wordt steeds gesproken over een proces, over een veranderingsproces. Het proces wordt belangrijker op een gegeven moment dan de inhoud. Het tweede belangrijke punt bij die groeigemeenten is, ontwikkel een marketingstrategie. Dus ga kijken wat de behoeften van de mensen zijn en sluit daarbij aan. Bouw aan relaties met ongelovigen. En het is dan heel belangrijk om een ongelovige uit te nodigen en mee te nemen je gemeente in, de kerk in, op zondag. Dat is heel belangrijk. Vierde punt, heb nooit kritiek op wat God zegent. Dat geen kritiek hebben, dat is een belangrijk punt bij wonen. Je mag geen kritiek hebben, want dan oordeel je. Je mag niet oordelen. Heb geen kritiek op wat God zegent. Met andere woorden, groei is gelijk aan zegen? Dat is nog maar de vraag. Is de hoeveelheid op een gegeven moment belangrijker dan de inhoud? Gelovigen mogen geen uitgesproken mening hebben over de nieuwe evangelisatiebeweging en methodes. Want dan oordeel je, dan leef je kritiek. En het wordt eigenlijk door worden als in feite altijd als negatief beoordeeld. Vijfde punt, communiceer Gods woord nooit op een wijze die niet meer van deze tijd is. Met andere woorden, je moet methodes zoeken om Gods woord over te brengen, zodat hij beter kan landen bij die mensen die zondag bij jou in de dienst zitten. En daar komen dan door die nieuwe methode heel wat ongelovigen bij. Dus je moet je methodes aanpassen. En dan zie je dus bijvoorbeeld dat Bill Hybels bijvoorbeeld gebruik maakt van dat er een theaterstukje wordt opgevoerd. En naar aanleiding daarvan er gesprekken op gang moeten komen. En waardoor het spreken van Gods woord in de zondagse dienst op zijn minst naar de zijkant wordt gedrukt. Terwijl het hoofdpunt moet zijn. Muziek, dat is een zesde punt. Muziek, dat is heel belangrijk. Muziek in de dienst dient in de stijl te zijn die je op de radio hoort. Dus daarin zie je ook weer aanpassing aan de wereld. Je moet je aanpassen, want al die ongelovigen die je binnenhaalt, die moet je zorgen dat je die binnenhoudt. Dus zorg nou dat die muziek voor hen aangenaam is. Nou, je kan je afvragen natuurlijk of dat nou echt de bedoeling is. En we hebben vorige keer ook daar iets over gehoord. De tegenstanders van de visie tot verandering, dat is ook een heel belangrijk punt, dienen gemarginaliseerd, dat wil zeggen helemaal naar de zijkant gedrukt. Die mogen eigenlijk niet gehoord worden, ze mogen wel blijven als ze zich maar niet laten horen. Helemaal naar de zijkant. Mensen die misschien vanuit Gods woord heel kritisch willen kijken. Maar in die gemeentes, naar de zijkant, die komen niet aan bod. Of geëlimineerd of eruit gewerkt. Dan is het zo, als het je niet bevalt, als je veel kritiek hebt hoe wij bezig zijn, ga dan maar weg. Terwijl ernstige gelovigen die echt vanuit Gods woord bewust zaken onder kritiek wilden stellen van Gods woord, nou daar, die worden dan eruit gewerkt. Die hebben daar geen plek meer. Dat is ook een zaak die je dan aan het denken moet zetten. Nou, de dialectische methode. Dat is wat in die groepsprocessen gebeurt. Dialectiek is een methode om door middel van tegenstellingen te komen tot een hogere consensus. Een onderlinge overeenstemming. Dan wel tot een synthese te komen. deze antithese, synthese. Dit gaat eindeloos door, het blijft veranderen. En dat systeem is ontworpen door de Duitse filosoof Hegel. En dat wat men dumbing down noemt, hè, dat is onder je duim houden, heet in het onderwijs coöperatief leren en in de gemeenten bouwen aan relaties. En dan gaan we eens kijken naar dat proces wat dan plaatsvindt. De methode is dus onder andere om veel ongelovigen binnen te halen. En die gaan ook aanschuiven in die groepen door de week. De gelovigen in de groep, dat is de these, geloven dat de Bijbel onfeilbaar en door God geïnspireerd is. Nou, prima. Maar de ongelovigen in de groep, de antithese, geloven dat de Bijbel een goed boek is, met goede morele lessen, maar, volgens hen dan, mythen, tegenstellingen en fouten bevat. De tegenstelling. En dan komt de uitdaging voor de faciliterende leider. Consensus, dus overeenstemming bereiken, onderlinge overeenstemming bereiken, waar ieder het mee eens is. Zodat allen blijven komen, want die groei, daar gaat het om. Het moet groot blijven. Deze leider wordt de spil, dan wel de tussenpersoon, van de veranderingen en hij moet iedereen in de groep naar die consensus, die eensgezindheid leiden. De leider manipuleert de groep naar de opvatting dat de Bijbel geïnspireerd is, maar alleen onfeilbaar in die gedeelten waar het om redding gaat. Het officiële standpunt van Fuller Theological Seminary in Amerika, dat is een groot theologisch bolwerk daar. Iedereen in de groep is het eens en de gemeente groeit. Dit is het hele proces. Wat is er nu bereikt? Nou, de synthese is bereikt. Een tweede punt is dat een kernleerstuk in een compromis is beland. Er is een compromis gesloten. Want men is tot de conclusie gekomen in die groepen dat Gods woord alleen onfeilbaar is als het om zaken gaat van redding en dergelijke. Maar de andere gedeelte van Gods woord, hoe is het daar dan mee? Is dat dan niet meer onfeilbaar? Dus is een compromis gesloten. En ten derde, het geestelijke karakter van de gemeente is omlaag gebracht. Want men heeft zitten morrelen aan Gods woord. En dat gebeurde door middel van deze antithese synthese. En zie hoe zo'n leider dan daar een belangrijke rol in speelt. Om dat te doen veranderen. Nou, u ziet dan het model, gelovigen plus ongelovigen, samen met de faciliterende leider. Dan gaat de dynamiek van de groep werken en de uitkomst, daar hebben we het weer, hè, op de uitkomst gebaseerde religie. De uitkomst is dat er aan Gods woord gemorreld is en dat Gods woord voor een deel minder belangrijk wordt geacht dan wat het zou moeten zijn. En je ziet dan dat door dat hele proces heen dat geestelijke karakter omlaag wordt gebracht. En er dus een stukje oppervlakkigheid op zijn minst gaat optreden. En dit is dan maar één proces, hè? Dit is één punt. En zo kun je natuurlijk nog een heleboel punten meer noemen. Nou, zo is men constant bezig in dat groepsproces om met zaken aan de slag te gaan. En het zijn dan ook vaak zaken die niet direct met Gods woord te maken hebben, zodat Gods woord steeds minder successievelijk, steeds minder plaats krijgt binnen het geheel. Goed, we gaan even terug naar bladzijde 10. En we waren gebleven daar in het midden. Dat proces met dialogen, met het werken in die tegenstellingen, vormt dus de gedachten en de waarden van de meewerkende deelnemers om. Christelijk of niet, de deelnemers voelen. Weer een nadruk op dat voelen, hè? Op dat gevoel. En we leven in de tijd, postmoderne tijd, de tijd die draait om het gevoel. Als het maar een goed gevoel geeft. De deelnemers voelen zich betere mensen, omdat zij besloten hebben om hun vroegere waarden en geloofsopvattingen die verdeeldheid veroorzaakten, opzij te zetten. Om mee te voelen met tegengestelde meningen. Hè, dus ze zetten hun vroegere opvattingen, die zetten ze op een laag pitje. Om die groep maar te bewaren en om die eenheid in die groep maar te bewaren. Want Gods woord, dat zou dan een verdeeldheid veroorzaken. Zij leren om gedrag en uitdrukkingen die vroeger verkeerd waren, te tolereren. Tolerantie is ook een heel belangrijk woord, hè? te tolereren, te accepteren, zelfs te respecteren en te waarderen. Mensen die misschien hele tegen de Bijbel opvattingen hebben. En die moeten, en dat gebeurt in een proces, het gaat subtiel, het is een proces van jaren. En de mensen weten op het laatst niet meer waar ze eigenlijk vandaan gekomen zijn, maar worden in een totaal ander model gebracht. Ze beoordelen niets en identificeren zich met alles. En alles moet op een gegeven moment getolereerd kunnen worden. Zij prijzen een ieder die de oude barrières overstijgt en zij vieren elke stap die leidt tot onvoorwaardelijke aanpassing en onbijbelse eenheid. Hoe dit tot stand komt volgens de dialectische methode. Nou, daar hebben we met elkaar naar gekeken. De methode, stelling, tegenstelling en dan komen tot een hogere stelling. Wereldwijd, zowel dominees als voorgangers, scholen, samenwerkende groepen, samenlevingsverbanden, de regering en de VN zijn heel gretig om dit nieuwe type managementstrategie in te voeren. En de VN schrijft: de nieuwe generatie als mensen van deze planeet heeft een dieper gevoel voor solidariteit. Zo'n woord wat dan hoort bij die eenheid die dan gemaakt wordt. Dan welke generatie daarvoor dan ook. Daarop berust onze hoop op een wereldwijde buurt, tussen aanhalingstekens. Men zegt vaak: de wereld is klein geworden, vooral door de media. De wereld is klein geworden. Soms zegt men zelfs: de wereld lijkt wel op een groot dorp. Want met de camera's komen we overal bij en zitten we overal eigenlijk met onze neus bovenop. Voorgangers en managementgoeroes als Rick Warren, John Maxwell, Bob Bruford en Peter Drucker verspreiden dit organisatiemodel over de hele wereld. Het systeemdenken, ook zo'n belangrijk punt. Want als je de boeken van Warren leest, dan zie je dat hij heel systematisch te werk gaat. Warren prijst een boek van Peter Senge aan, de vijfde discipline. In dit boek betoogt hij dat het woord heel, denk aan het woord holisme, ook zo'n New Age woord, en gezond, daar heb je het weer. Wat is nou precies gezond? Gezond is dan wat past binnen de kaders van de nieuwe wereldorde. Bij elkaar horen. Ongezond is volgens hem het onvermogen om de wereld als één geheel te zien. We moeten van fragmenten naar het ene geheel toe. Als wij nog gefragmenteerd zijn, weerhoudt dat ervan om de traditionele Bijbelse kijk op de realiteit om te ruilen voor een meer holistisch geheel. Dus meer richting het nieuwe tijdperk. Geen fragmenten meer, maar één geheel. Strijd wordt samenwerking, wanneer wij de samenlevingsnatuur van het ik ontdekken. Je moet leren samenleven. Het nieuwste boek van Warren is dan ook Beter Samenleven. Dat sluit helemaal aan op het denken in de richting van de nieuwe wereldorde. En daar is dat hele systeem in feite ook voor bedoeld. We gaan van absolute waarheden naar samenhangende interpretaties. Dus dan is Gods woord niet meer iets, een boek dat absolute waarheid spreekt, maar een boek wat je moet leren interpreteren. Dat is heel iets anders, want dan ga jij met jouw menselijke denken die Bijbel interpreteren. Terwijl Gods woord ons de absolute waarheid zegt van God. Dat is heel iets anders. Invoegen. De doelgerichte gemeentebeweging past helemaal in de wereldwijde omvorming die door de wereldleiders beoogd wordt. Het doortrekt alles. Vanaf de kleinste groepen die door faciliterende leiders geholpen worden in het veranderingsproces, tot de hoogste niveaus van nationaal en internationaal management. Ook het model van de doelgerichte gemeente past helemaal in dit visioen van sociale verandering en gefaciliteerde eenheid. Met name in zijn laatste boek Better Together legt Warren sterke nadruk op de groep. Hij heeft het dan over wij. Wij, en dan bedoelt hij wij als mensen samen. En niet over God samen met de gelovigen. De nadruk komt dan eerder te liggen op het samen sterk zijn als groep dan op alle kracht van God verwachten en ontvangen. Dus dat is een verlegging, een enorme verlegging. Eenheid in diversiteit. Als het bij Warren zou gaan om op de Bijbelgerichte groepen die Gods woord werkelijk liefhebben en willen volgen, dan zou zijn nadruk op de eenheid goed zijn. Maar deze lijn past niet bij de dialectische groepen van nu. De groepen, de doelgerichte groepen moeten namelijk divers, gelovigen en ongelovigen, zijn. En openstaan van allerlei ideeën. Met andere woorden, vrij van absolute waarheden. De synergie van die groepsleden, de synergie die de groepsleden energie geeft, wordt gevoed door het dialectische proces van het verzoenen van tegengestelde denkbeelden en waarden. He, dat is weer die consensus, dat is weer die synthese, die moet voortkomen uit die tegenstellingen. Deze groepen hebben als doel aan de gevoelde, weer dat gevoel hè, aan de gevoelde behoeften van de ongelovigen tegemoetkomen. Het gaat om wat die ongelovige als behoefte voelt. En daar moet jij dan aan tegemoetkomen. En twee, een algemene basis verschaffen. En kunnen dus niet tegemoetkomen aan de geestelijke behoeften van de gelovigen. Individuele vrijheid om de schrift met elkaar te delen en erin te verheugen moet beperkt blijven. Omdat juist de natuur van Gods woord, absolute waarheid, gezien wordt als iets dat verdeeldheid schept. En het gaat door en het dringt door Gods woord zo diep dat het van een scheidt, zegt de Hebreeën schrijver, ziel en geest. Achtergrond bij veranderingen. Het doel van veranderingen bij de megakerken is volledig in lijn met UNESCO's wereldwijde opvoedingsprogramma. Er bestaat een opvallende overeenkomst tussen wat op scholen gebeurt en wat in de doelgerichte gemeente plaatsvindt. De woorden, uitdrukkingen kunnen verschillen. Maar de manipulerende managementmethodes en veranderingsprocessen zijn hetzelfde. De oude manieren van denken en geloven worden bij beide bekritiseerd en neergehaald. Maar er mag geen kritiek zijn op het visioen van een utopische toekomst. Hè? Een toekomst waarin men ziet een wereldeenheid gebaseerd op menselijke solidariteit, menselijk samenleven. En de nieuwe wereldorde. Zowel visioen als methode zijn ontworpen en gepland door socialistische leiders in de periode 45 tot 48. Toen zetten Elger Hiss, Julian Huxley en Brock Chisholm de lijnen uitgezet voor een ambitieus plan voor wereldwijde solidariteit door opvoeding en geestelijke gezondheidsnormen. Dus dan bepaalt men vanuit de Verenigde Naties wat gezond is en wat geestelijke gezondheid is. En niet langer bepaalt Gods woord dat. Dit visioen is niet veranderd in de laatste 59 jaar. Het is nu sterker en meer dan ooit aanvaard in onze cultuur en kerken. Geen plaats voor Gods woord. In deze wereldvisie is geen plaats voor God en zijn woord. En daarom moeten de scholen ofwel alle religie uitbannen, ofwel aanpassen aan de doelen van de globalistische, hè, die manager die op die ene wereld gericht is, aan zijn doelen aanpassen. En daarom moeten degenen die de kerken omvormen Bijbelse uitdrukkingen van een nieuwe lading voorzien. Zij moeten dan ook parafrasen van de Bijbel gebruiken om hun doelen te ondersteunen. Zij bepalen welke waarheden nuttig en welke aanstootgevend zijn. En vooral die aanstootgevende waarheden, die moet je dan een beetje achterhouden, die moet je naar de zijkant drukken. Achter de bekend klinkende missie, visie en doelbepalende uitdrukkingen staat een systeem dat weinig ruimte laat voor de leiding door de Geest van God. Er bestaat geen ruimte voor de weg van God, als ze niet aangepast kunnen worden aan de gedetailleerde door de mens gemaakte plannen tot verandering. Het is een menselijk systeemdenken. Wereldwijde omwenteling. Marilyn Ferguson schreef een boek dat heet The Aquarian Conspiracy, de samenzwering van Aquarius, een boek dat heel veel stof toen heeft doen opwaaien in 1980. Zij stelt daarin, een krachtig netwerk zonder leiders is bezig een radicale verandering tot stand te brengen in de Verenigde Staten. De leden ervan hebben gebroken met de sleutelelementen van westers denken, dat oude traditionele denken, normaal logisch denken. En dit netwerk is de samenzwering van Aquarius, of de Waterman. Het is breder dan reformatie en gaat dieper dan revolutie, schrijft zij. Deze weldadige samenzwering voor een nieuwe agenda voor de mensen geeft aanzet tot de grootste culturele herwaardering in de geschiedenis. En deze samenzwerers bevinden zich in alle lagen van de bevolking. Of het nu gaat om leraren, kantoormensen, grote wetenschappers, mensen in de overheid, wettenmakers, artiesten, miljonairs, taxichauffeurs, leiders op het gebied van medicijnen, opvoeding, rechten en psychologie. Er zijn heel veel samenzweerders. Ze zijn aanwezig in bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten, in faculteiten van scholen, in dokterspraktijken, in fabrieken, in politieposten enzovoorts. Ze zijn doorgedrongen tot elke groep, stad en instituut. Dus dit is een omvang die ongekend groot is. En dat schreef ze in 1980. We zijn nu 25 jaar verder. En we zien daar de resultaten van. De postmoderne cultuur. Waarin geen ruimte meer is voor absolute waarheden. Geen ruimte meer is voor Gods woord. Die voorstaat een nieuwe wereldorde. En die op weg is naar die ene wereldstaat. En wat Gods woord daarin heel duidelijk aangeeft. Naar degene die zich zal stellen in plaats van Jezus Christus, de antichrist. En natuurlijk is het zo dat niet dat hele systeem en dat niet die antichrist daarin zal blijven. Nee, er zal natuurlijk een moment komen dat die antichrist ontroond zal worden, afgezet zal worden. Als onze Heer terugkomt en zijn koninkrijk opricht. En dan is het afgelopen. Maar we leven in de tijd dat alles is voorbereid in feite om die ene wereldstaat te kunnen creëren. Zij zijn er, en dat is een woord wat die mevrouw Ferguson ook heel nadrukkelijk gebruikt, zij zijn er om een verandering van paradigma te bewerkstelligen. Dus een ander model, een ander voorbeeld. En het is toch opvallend dat iemand als Rick Warren dat woord juist in de inleiding van zijn boek over doelgerichte gemeenten gebruikt. De New Age gedachte is, we gaan over van het tijdperk van de vissen, het christendom, in het tijdperk van Aquarius, waterman. En tenslotte, Gods woord. Zaken die aan de hand zijn en zich aandienen, kunnen ons wellicht benauwen. Maar God is bezig in een machtig plan en heeft werkelijk alles in zijn hand. En dat geeft ons toch die diepe vrede en rust in deze woelige, gevaarlijke en verwarrende tijd. Op weg naar een samenleving waarin geen ruimte meer zal zijn voor het gezag van Gods woord, laten wij ons vormen door dat woord, zoals Paulus schrijft, in Romeinen 12, ik vermaan u dan broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze eon. En daarvoor hebben we ook die wapenrusting nodig. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede en welgevallige en volkomene. Een vernieuwing van ons denken wordt uitgewerkt in ons door Gods woord. Door te luisteren naar dat woord. Wat in ons hart dat geloof werkt en voedt. En waardoor we gaan erkennen wat die wil van God is. En die staat in Gods woord. De wil van God is niet dat wat de VN plant. De wil van God is niet wat zich allemaal aandient als methodes, processen enzovoort. Om een mega gemeente te bewerken. Maar wat de wil van God is, dat is wat God zegt wat goed is. Hem welgevallig is. En wat volkomen is. Nou, dat is wat bij ons die vernieuwing van ons denken bewerkt. En daardoor worden bewaard voor gelijkvormigheid aan deze boze eon. Goed, tot hiertoe.